De bergrede door Henk Binnendijk, hoofdstuk 2. Wat hij zegt, dat is hij zelf. Matteüs 5, vers 6 tot 8. De bergrede, zoals we die vinden in Matteüs 5, 6 en 7, is een rede die door de Heer Jezus is uitgesproken op een van de bergen in Galilea. Deze rede begint met 9 zaligsprekingen. We hebben deze verdeeld in 3 groepen van 3. In het vorige hoofdstuk hebben we de eerste groep van 3 besproken, nu de tweede groep van 3. Kopje, de zaligsprekingen. Iemand heeft eens gezegd dat de bergrede een weergave is van de Heere Jezus zelf. Wat hij is, wat hij doet, hoe hij leeft. Behalve dat is het een uitgebreid verslag van wat hij van zijn volgelingen wil maken. Kom achter mij en ik zal maken. Matteüs 4, vers 19. Dat geldt wel heel speciaal voor het begin van de bergrede, de zaligsprekingen. Deze zijn een prachtige weergave van het karakter van de Heere Jezus. God wil mensen gelijkvormig maken aan het beeld van zijn Zoon. Romeinen 8, vers 29. Dat is vanaf het begin Gods verlangen geweest. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Genesis 1, vers 26. Dat was Gods doel. En van dat doel is God nooit afgeweken, de mens wel. Al vanaf het begin heeft de mens zich losgemaakt van zijn omgang met God. Maar God maakte zich niet van de mens los. Zijn roep na de zondeval, waar ben je, klinkt nog steeds. Genesis 3, vers 9. En meteen in het begin heeft God toegezegd dat hij zelf zou zorgen voor de herstelbetaling. God zegde zijn eigen zoon toe. Genesis 3, vers 15. En toen deze kwam, kon hij zeggen, komt achter mij en ik zal maken. Matteüs 4, vers 19. En wie arm van geest wil zijn, ervaart dat Gods heerschappij en de inwoning van de Heer Jezus door de Heilige Geest zijn of haar leven verandert. En dat noemt de Heer Jezus terecht zalig. Kopje, dorsten naar gerechtigheid. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matteüs 5, vers 6. Zo luidt de vierde zaligspreking. Ieder van ons kent het knagende gevoel in de maag als daar een tekort aan voedsel ontstaat. Wij noemen dat honger, maar het is de vraag of het dat woord verdient. Wij zouden het niet meer dan trek moeten noemen. Echte honger kennen we hier niet. We kennen ook zo'n gevoel bij gebrek aan drinken. Wij noemen dat dorst. Maar ook hiervoor geldt dat men in het oosten met de brandende zon en gebrek aan water iets anders onder dorst verstaat dan wij in ons natte westen. Hongeren en dorsten geeft het sterke verlangen aan dat ontstaat bij gebrek aan voedsel en drinken. De Schepper heeft dat verlangen in ons lichaam gelegd om ons tijdig te bewegen tot eten en drinken. En nu verklaart de Heer Jezus dat hij in zijn volgelingen hetzelfde verlangen legt naar gerechtigheid. In gerechtigheid zit het woord recht. Recht is het tegenovergestelde van krom, bochtig, averechts, onrecht. Recht is eerlijk, rechtuit, billijk, recht door zee, zuiver, oprecht. Dat alles zit in het woord gerechtigheid. Het heeft te maken met rechtvaardigheid, oprechtheid, rechtmatigheid, rechtschapenheid. We kunnen kortweg zeggen, alleen God is zo. In Psalm 145, vers 6 zingen we, de Heer is recht. En Jeremia zegt, de Heer onze gerechtigheid. Jeremia 33, vers 16. En de Heer Jezus wordt genoemd een spruit der gerechtigheid, die naar recht en gerechtigheid handelt. Jeremia 33, vers 15. Hij heeft gerechtigheid lief, Hebreeën 1, vers 9, omdat hij gerechtigheid is. En in zijn volgelingen legt hij een sterk verlangen naar gerechtigheid. Als wij aan dat verlangen toegeven, maakt hij ons tot gerechtigheid. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, zegt Romeinen 5 vers 1, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, 2 Korinthe 5 vers 21. Als je lichamelijk honger of dorst hebt, dan eet of drink je. Maar hoe doe je dat dan geestelijk? Och, daar zijn veel overeenkomsten. Zoals onze lichaam voedsel nodig heeft, zo ook onze geest. Voor het lichaam zetten we tijd apart om te eten en te drinken. En voor de geest moeten we daar ook tijd voor apart zetten. Van David wordt gezegd, hij zette zich neder voor het aangezicht des Heren. 1 Kronieken 17, vers 16. Wij moeten daar een plekje voor maken in ons huis en er de tijd voor nemen. God heeft ons eindeloos veel te geven vanuit zijn woord. Wij zullen opnieuw moeten leren om toe te geven aan de geestelijke honger en dorst die hij in ons wil leggen. Toen de Heer Jezus een jongen van 12 was, hongerde en dorste hij naar de dingen van zijn vader. Weet u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Lucas 2, vers 49. Bij hem had dat voorrang boven werkelijk alles. Daarom zegt hij ook, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Matthäus 6, vers 33. En het geheim zit in het woordje eerst. Kopje. Want zij zullen verzadigd worden. Wie gaat leren zich geestelijk te voeden, ervaart dat als het meest wezenlijke van het leven. Jezus zegt ervan, werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Johannes 6, vers 27. En tegen Martha zegt Jezus dat haar zuster het goede deel heeft uitgekozen, dat van haar niets zal worden weggenomen. Lucas 10, vers 42. Je gaat ervaren dat de Heer Jezus de vervulling is van al je innerlijke verlangens. Zoals hij zegt, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Johannes 4, vers 14. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Johannes 6, vers 35. Wij zeggen tegenwoordig wel van iets groots, dat is het einde. Jezus heeft van zichzelf gezegd, ik ben het begin en het einde. Openbaring 22, vers 13. En dan leren we zingen. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Psalm 23. Of, ik heb mijn God, dat is genoeg. Gezangen 201, het derde vers. Dan ben je in hem verzadigd. Kopje barmhartigheid. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Het is niet toevallig dat de vijfde zaligspreking gaat over barmhartigheid, want wie hongert en dorst naar gerechtigheid trapt bijna altijd in de val van eigen gerechtigheid. Dat wat God je geeft, ga je al gauw beschouwen als je eigen verworven bezit. Je denkt al snel dat je het niet slecht doet en dat je dat toch wel ten dele aan jezelf hebt te danken. En je vergeet dat het hongeren en dorsten door God in je gelegd is. Psalm 27, vers 8. En vanuit die houding van eigen gerechtigheid ga je al gauw neerzien op de ander die volgens ons veel minder is toegewijd. Je gaat al snel behoren tot de mensen die van zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn en de anderen verachten. Lucas 18, vers 9. En je zegt het niet hardop, maar je bidt bij jezelf, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als die andere mensen. Lucas 18, vers 11. Daardoor verandert de gerechtigheid van God in jou in eigen gerechtigheid. Maar innerlijk ga je ervaren dat je niet gerechtvaardigd naar huis gaat. Lucas 18, vers 14. En dan kun je kiezen. Of je reageert als Kain, Genesis 4, vers 8. Je wordt kwaad, je verontschuldigt jezelf, je zet de ander de voet dwars. Of je verootmoedigt je en je beleidt je zonden. En wie dat doet, ontdekt Gods barmhartigheid. Indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9. Dan gaan wij ontdekken dat God ons kan bevrijden van ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. En dan wordt Gods barmhartigheid voor ons zichtbaar. Zo heeft Mozes God leren kennen na de zonde van het gouden kalf. Als God daar zegt wie hij is, is het eerste woord barmhartig, barmhartig en genadig is de Heere, Exodus 34, vers 6. En dan besef je dat Hij ons wil maken naar zijn beeld en gelijkenis. Wanneer je ervaart hoe barmhartig God is tegenover ons, dan maakt dat je ook barmhartig naar de ander. Omdat je weet wie je zelf zou zijn zonder God, word je mild naar de ander. En God leert je een geheim. Het geheim dat barmhartigheid veel te maken heeft met begrip voor de ander. We noemen dat wel kruipen in de huid van de ander. Veel conflicten worden opgelost als we dat leren. Ga eens stilzitten en probeer eens positief te ontdekken waarom die ander bepaalde dingen doet of zegt. Dan krijg je begrip voor die ander en word je milder. Zo gaat God ook met ons om. Hij had ons lief toen wij nog zondaren waren, zegt Romeinen 5 vers 8. God kon dat alles op dat moment laten voor wat het was en liefhebben. God geeft zonder verwijt. Jacobus 1, vers 5. God weet wat maaksel wij zijn. Psalm 103, vers 14. En God is barmhartig en genadig en wil ons dat maken. Hij zegt met nadruk, barmhartigheid wil ik. Matthäus 9, vers 13 en 12, vers 7. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Jacobus 2, vers 13. Een kopje. Hun zal barmhartigheid geschieden. Barmhartige mensen zijn prachtige mensen. Denk maar eens aan de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, vers 25 tot 37. Barmhartigheid zoekt wegen om zich te uiten. Matthäus 25, 35 tot 40. Hoewel we moeten oppassen om barmhartigheid zonder meer af te meten aan daden, barmhartigheid is een gezindheid, de gezindheid van Christus. En de barmhartigen krijgen een heerlijke belofte mee. Hun zal barmhartigheid geschieden. Dat geldt voor later, want barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Maar dat geldt ook voor nu. Wie door Gods genade een barmhartige gezindheid heeft, ontvangt ook veel barmhartigheid. Wie warmte mag geven, ontvangt ook veel warmte. Dat verandert de samenleving. Dat schept een heel ander klimaat. In werkverhoudingen, in huwelijken, overal. Barmhartigheid is het wezen van God. Daarom is het zo heilzaam. Zalig de barmhartigen. Kopje, rein van hart. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Er is verschil tussen de 10 geboden en de zaligsprekingen. Het gij zult en gij zult niet van de Sinaï, de 10 geboden, wordt overstemd door het is volbracht van Golgotha. Daarom hoeft er niet te staan gij zult rein van hart zijn. Maar zalig zijn de reinen van hart, als een geschenk. Of moeten we het misschien nog anders zeggen? Moeten we zeggen dat het zullen van de 10 geboden niet bedoeld is als een eis, maar als een belofte? Zijn dat niet de twee kanten van het woord zullen? Het kan koud en het kan warm worden ingevuld. Je zult 1000 gulden ontvangen. Het eerste is een eis, het tweede een belofte. Hebben wij misschien zelf in de wet niet iets kouds gebracht wat God er helemaal niet in heeft gelegd? Hoe het ook zij, na Golgotha is Gods barmhartigheid weer tot ons gaan spreken. Daarom verliest ook bovengenoemde zaligspreking zijn hardheid. Als God ons rein van hart kan maken, is dat alleen maar zalig. Misschien moeten we dat eerst nog gaan onderkennen, dat reinheid van hart iets heel positiefs is. Het ligt niet zozeer voor de hand dat we er zo tegenaan kijken, want de duivel biedt ons onreinheid aan als de verlokkende ongerechtigheid. 2 Thessalonicenzen 2 vers 10. Onreinheid is nog steeds verlokkelijk. Een verleiding heeft nu eenmaal altijd de leugen in zich dat je denkt pas gelukkig te zijn als je dat verleidelijke hebt. En dat het je ongelukkig maakt als je het niet hebt. Denk maar eens aan Eva, Esau, David, Agob, Genesis 3 vers 6, 25 vers 30, 2 Samuel 11 vers 2 en 1 Koningen 21 vers 2. Maar al deze geschiedenissen laten ons zien dat de duivel een leugenaar is. Johannes 8 vers 44. Alle 4 geschiedenissen hebben een zeer negatief slot voor de betrokkenen. Onreinheid van hart, in welke vorm dan ook, maakt niet gelukkig. Maar wie gaat zien dat reinheid gelukkig maakt, die gaat het zoeken. David heeft dat door schade en schande moeten ontdekken. Hij ervoer dat onreinheid en somberheid samengaan. Maar ook dat reinheid en blijdschap broertjes zijn. En hij bidt, ontzondig mij, dan ben ik rein. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Psalm 51, vers 9 en 10. Schep mij een rein hart, o God, hergeef mij de blijdschap. Psalm 51, vers 12 en 14. Reinheid en blijdschap gaan samen. Daarom is het zo de moeite waard er naar te zoeken als zilver. We hebben de tijd niet mee. Natuurlijk is er altijd onreinheid geweest, maar er is nooit een tijd geweest dat onreinheid zo opdringerig was. Het is moeilijker dan ooit om het te ontlopen. Het dringt onze samenleving binnen. Wie niet met die stroom meegesleurd wil worden, die zal erg radicaal moeten zijn. Soms zul je moeten vluchten, zoals Jozef dat deed in Genesis 39 vers 12. Hij kon dat omdat hij dicht bij God leefde en wist dat God een plan had met zijn leven. Hij wist hoe kostbaar zijn leven was in Gods ogen, Spreuken 6, 26. En hij wilde dat plan van God daardoor niet laten verstoren. Daarom vluchtte hij. Maar het uit de weg gaan van onreinheid is niet voldoende. We zullen ons ook moeten uitstrekken naar reinheid. Niet alleen het negatieve weg, maar ook het positieve zoeken. En daarin speelt het lezen van Gods woord een hele grote rol. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Johannes 15, vers 3. Eeuwen geleden werd de vraag al gesteld, waarmee zal een jongen zijn pad rein bewaren? En het antwoord was, als hij dat houdt naar Gods woord. Psalm 119, vers 9. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119, vers 1. Gods woord maakt en houdt ons hart zuiver en rein. Alleen Gods woord kan ons de geringste afwijking laten zien en ons tijdig behoeden voor verder afdwalen. Gods woord is levend en krachtig. Krachtig genoeg om ons een rein hart te schenken. Kopje. Zij zullen God zien. Dat is de belofte voor de reinen van hart. Het Oude Testament spreekt daar al over. Als de vraag gesteld wordt, wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Dan luidt het antwoord, die rein is van handen en zuiver van hart. Psalm 24 vers 3 en 4, Psalm 15 vers 1 en 2. Toch is ook hier een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament lijkt reinheid van hart een voorwaarde om tot God te naderen. In het Nieuwe Testament is Jezus de voorwaarde om tot God te naderen en hij nodigt zonder voorwaarden te stellen. Kunnen we dan maar in onreinheid blijven leven? Nee, natuurlijk niet. Want wie op de uitnodiging van de Heer Jezus ingaat en de weg die Jezus heet gaat naar de Vader, die kan niet dezelfde blijven. Je kunt in Gods tegenwoordigheid niet hetzelfde leven leiden als ver bij hem vandaan. Het gevolg van naderen tot God is reinheid, zoals Johannes zegt. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, reinigt het bloed van Jezus ons van alle zonden. En Johannes 1 vers 7. Daarom is er altijd maar weer één groot geheim voor de christen. En dat is de Heer Jezus en hij alleen. Hij is de weg en hij reinigt. Hij brengt ons bij de Vader en daar verandert hij ons naar zijn beeld. En door dat alles gaan we ons toch meer bewust worden van Gods tegenwoordigheid in ons leven. Het is een groot woord, God zien, en we zullen er maar heel bescheiden mee omgaan, maar we verheugen ons erover dat de Heer Jezus het zegt. En we vertrouwen erop dat hij ons steeds dichter bij zijn en onze Vader wil brengen. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Kopje vragen. 1. Wat heeft u aangesproken in dit schriftgedeelte? 2. Wij zeggen altijd, als je sterft kan je niets meenemen. Is dat zo? Vergelijk Johannes 6 vers 27 en Lucas 10 vers 42. Vraag 3. Lees Lucas 10 vers 25 tot 37. Vooral vers 33 en 37. Is er verband tussen met ontferming bewogen en barmhartigheid bewijzen? Leg dat eens uit. Kunnen wij zo worden en hoe is dat in de praktijk zichtbaar? Vraag 4. God is rein, Habakkuk 1 vers 13. God is heilig, Openbaringen 4 vers 8. Wat zal het gevolg zijn van meer leven in zijn tegenwoordigheid? Vergelijk 1 Johannes 3 vers 3. En Exodus 29 vers 43. En voor wie meer wil, vraag 1. Noem eens verschillende kenmerken van verzadiging uit Psalm 23. Vraag 2. Welke dingen zijn belangrijk in onze omgang met God? Vergelijk dan Psalm 17 vers 15, Psalm 22 vers 3, Psalm 25 vers 14, Psalm 27 vers 4, Psalm 37 vers 4 en Psalm 40 vers 2. Vraag 3. Lees Lucas 18, vers 9 tot 14. Kan de tollenaar dezelfde fouten maken als de farizeeër en zeggen, ik dank u dat ik niet zo ben als die farizeeër? Hoe is dat in onze tijd?